Jezus Christus in zijn lijden en sterven, Psalm 40, het vierde vers. Brandoffer en offer voor de schuld voldeed aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heere. Van Psalm 40 zingen wij het vierde vers. In verband met de stof voor de prediking stellen we ons vanavond onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En aan de samenvatting daarvan zingen wij van Psalm 22, het eerste vers, mijn God, waarom verlaat ge mij? Opnieuw een psalm, in het diepst vervuld door de Heer Jezus aan het kruis, Psalm 22, vers 1. Horen wij dan nu de wet des Heren? Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en die mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. Gij, uw zoon nog uw dochter. Uw dienstknecht nog uw dienstmaagd. Uw vee nog uw vreemde in uw poten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. De zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij ziet begeren de vrouw van uw naaste, zijn dienstknecht nog zijn dienstmaagd, zijn os nog zijn ezel nog ook maar iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die het samenvatte, zei al dus: Gij zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten we op alle plaatsen waar we meeluisteren, meekijken, uw Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Gij, Heere, die het al regeert. Vader, die in de Heer Jezus Christus uw kerk behoedt en uit al de benauwdheden redt. En Gij geeft ons deze bijzondere dag. Een bijzondere dag in een tijd waarin zoveel berichten, zoveel gesprekken gaan over het coronavirus en wat dat voor gevolgen heeft en wat de maatregelen met zich meebrengen. Maar te midden van al dat gegons aan berichten en gesprekken en Heere daar bovenuit, wilt u het bericht ons doen horen, dat uw Zoon de kruisdood is gestorven, wilt u ons ontvouwen waarom Hij de kruisdood stierf. En zendt u en wilt u het bericht uw gemeenten en de wereld ingezonden wordt, het bericht dat in de gekruisigde Christus redding voor zondaar is. Verlossing voor stervenden, behoud voor schuldigen. En geef, Heere, dat dat bericht het meest en het diepst binnenkomt in onze harten. Dat dat bericht ook het meest in ons hart te zeggen krijgt en de meeste indruk mag maken, Heere. Wilt ons echt doen verstaan, doen kennen met ons hart en het ook, nadat wij uw wet gehoord hebben, geloven voor onze persoonlijke schuld en overtreding van uw wet, dat uw Zoon daar heeft gehangen, om de wet te voldoen, om de wet te volbrengen, de wet die Hij droeg in zijn binnenst ingewand. En u mogen weer in uw huis zijn, of we mogen thuis op andere plaatsen, met uw dienst verbonden zijn. Gedenk hen die vandaag een drukke werkdag hebben gehad, misschien nog extra druk ten opzichte van andere dagen en vorige jaren. Gedenk hen die bevoorrecht mochten zijn dat ze vandaag een soort rustdag mochten houden met de diensten als de brandpunten van deze dag. Gedenkt u jongeren en kinderen die meeluisteren. Gedenkt u ook diegenen van de gezinnen die we er niet bij kunnen trekken, die we er niet bij kunnen houden, die misschien wel in ons eigen huis ergens op een kamer zitten en de diensten zich voorbij willen laten gaan. We bidden, Heere, wilt u hun hart zo binnenkomen dat ze daarop terugkomen, dat zij tot andere gedachten worden gebracht door u. En wilt u de omstandigheden van deze tijd gebruiken dat het zelfs breed en diep zich mag uitstrekken, Heere. Dat mensen gaan vragen wie nu die God is. Dat mensen gaan zoeken waar nu echte rust en vrede te vinden is. Ook in tijd van coronacrisis, ook in het uur van het sterven. Heere, wilt u velen verwekken om te zoeken en te vinden wat alleen te vinden is bij u, de Heere Jezus Christus. Geef ons en geef velen allen uw Heilige Geest, dat we in zijn schijnsel zien wat het kruis ons te zeggen heeft, dat we in zijn schijnsel zien wat uw wet ons te zeggen heeft, dat we in zijn licht zien wat die twee met elkaar te maken hebben, uw wet en het kruis van uw Zoon, dat het licht van uw wet de diepste reden, de diepste vrucht van uw sterven wordt opengelegd. Dat in het licht van uw wet de waarde van het kruis zien. Dat in het licht van uw kruis de waarde van uw wet leren zien. Wil ons daarmee zegenen, Heer, op zo'n manier dat we allen eindigen met de lofzegging aan het Lam. Die lof die het Lam in de hemel wordt toegebracht door de engelen, hoewel die ten diepste niet weten waarvan ze zingen. De lof die het Lam in de hemel wordt toegebracht door de zaligen, die weten waar ze van zingen, als het Lam lof zingen voor de verzoening en voor zijn kruisdood. Maar dat, Heere, uit ons aller hart mag opwellen. De lof, de dank, de aanbidding voor wat Gij, Heere Jezus Christus, hebt gedaan en hebt volbracht. Dat het op mag wellen uit al de heidenvolkeren, maar dan toch ook, Heere, wel allereerst, allermeest. Mag op wel uit het hart van uw volk Israël. Open toch in onze dagen hun ogen ervoor. Dat Hij juist zo de wet heeft vervuld. Dat Hij juist in zijn lijden de Messias is die beloofd is. Opent u hun ogen, Heere. Laat in onze tijd mogen gebeuren die verheerlijking van uw naam. Dat zal toch altijd leven uit de doden zijn. Ook vanavond, Heere, dragen wij onze broeder Henk Fokkema aan u op. En we bevelen hem aan uw macht aan. Aan uw genade aan. Wil hem sparen om te mogen levend met hen die hem lief zijn tot uw eer. En hoe het ook gaan zal, Heere, maak uw naam, maak uw genade groot. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Zoals ik vanmorgen heb aangegeven, ook op de site te zien is, lezen wij uit Johannes 19 vanavond. De eerste 7 versen, dus niet aan het eind van het hoofdstuk, maar wat terug naar het begin, Johannes 19, vers 1 tot en met 8. Johannes 19, vers 1, waar het woord van God als volgt tot ons komt. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsrechter, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zette die op zijn hoofd en wierp hem een purperen kleed om. En zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinderbakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zei tot hen, ziet, ik breng hem tot u uit, opdat ge weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en purperen kleed, en Pilatus zei tot hen, ziet de mens. Als aan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen ze zeggende, kruis hem, kruis hem. Pilatus zei tot hen, neemt gij hem en kruisig hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus aan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. Tot zover deze schriftlezing. De tekst voor vanavond is het 7e vers. De Joden antwoordden hem, Pilatus, wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. We zien in deze tekst dat Jezus moet sterven. Dat is ten eerste de wil van het volk. Ten tweede is dat de wil van hemzelf. En ten derde is het de wil van zijn vader. Jezus moet sterven volgens de wil van het volk, de wil van hemzelf en de wil van zijn vader. Om de achtergrond nog iets te laten oplichten, lees uit Leviticus 24, nu de versen 15 en 16. In veel Bijbels staat dat vers ook aangegeven onder Johannes 19, vers 7. Hoe dat de Joden ertoe komen om die doodstraf voor de Heer Jezus te eisen. Leviticus 24, de versen 15 en 16, daar grijpen ze daarop terug. Leviticus 24, vers 15. En tot de kinderen Israël zult gespreken, zeggende hun ieder, als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie de naam des Heren gelasterd zal hebben, zal zeker gedood worden. De hele vergadering zal hem zeker stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn gelijk de inboeling. Als hij de naam zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden. Tot zover de schriftlezingen. De afkondiging betreft alleen de collecte, doeleinden, de eerste voor de diaconie, de tweede en de derde voor de kerk, en u weet wel middelen te vinden om uw bijdrage op de juiste plaats te brengen. We gaan zingen uit Psalm 69, ziende en met betrekking op de Heer Jezus in zijn lijden en sterven, vers 2 en 5. Men telt veleer de haren van mijn hoofd, ten hen die mij doch zonder oorzaak haten. Men zoekt mijn dood. En vers 5, ik heb mijn vlees met een zak bekleed, maar hoor mijn naam ten spot en spreekwoord maken. Psalm 69, de versen 2 en 5. Johannes 19, het zevende vers, is onze tekst voor de preek op deze goede vrijdagavond. De Joden die Pilatus antwoordden: wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven. Want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Jezus die sterven moet. Dat is de wil van het volk. Dat is de wil van hemzelf. Het is de wil van zijn Vader, van God. Gemeente in de kerk of thuis op andere plaatsen, meeluisterend en meekijkend naar de hoop. We zien een beetje een tekst die we niet verwacht hadden voor Goede Vrijdagavond. Je zou eerder een tekst verwachten, denk ik, wat meer aan het eind van Johannes 19. Waar Jezus aan het kruis hangt en waar zijn kruislijden tot een einde komt. Maar het is een tekst die daar nog een heel stukje voor staat, die nog aan het proces linkt wat aan die kruising vooraf is gegaan. En het tweede wat een beetje onverwacht kan maken is, dat je kijkt, ja, dit zijn woorden van de Joden, op aanstichten van de leiders van de Joden. Het zijn dus woorden van de verklaarde tegenstanders van de Heer Jezus. En moeten we dan deze mensen het woord geven op Goede Vrijdagavond? Zou we niet beter woorden van Jezus zelf het uitgangspunt kunnen nemen, zou je kunnen denken? Toch dan deze tekst. Kwam er niet zelf op. Dominee Elkivit heeft me weer eens de weg gewezen. Want die wijst erop wat vaker het geval is, zeker het Johannesevangelie, is ook hier het geval. Juist in het Johannesevangelie hebben heel wat uitspraken van mensen een dubbele laag in zich zitten. Een laag hoe de spreker het bedoelt. En daaronder een laag die de spreker heeft bedoeld, het heeft voorzien. Een laag die, ja, die God er als het ware in heeft. Denk aan die woorden van Caiaphas. Als Caiaphas zegt, het is beter dat één mens sterft, dan het hele volk verloren gaat. Daar heeft Caiaphas zijn bedoelingen mee. Ten aanzien van de Romeinse overheid. Maar er zit ook een hele diepe bedoeling van God in. Beter dat één mens sterft, dan dat het hele volk verloren gaat. En ook aan de woorden van Pilatus kun je denken, die hebben we ook gelezen. Als Pilatus zegt, zie de mens. Dan wil Pilatus het medelijden opwekken bij het volk. En tegelijkertijd, er is ook een diepe laag in van Gods wegen. Zie, dit is nou van de mens geworden die mij verlaat. En zo is het nou ook met die woorden van onze tekst. Daar zit een laag in, zoals het Joodse volk die heeft bedoeld. We hebben een wet, naar onze wet moet hij sterven, en we hopen te zien, ik hoop u duidelijk te maken. Er zit ook een laag onder. Ja, alsof God die woorden zegt en waarin een goddelijke bedoeling zit. En daarvoor geven de woorden aan waarom Jezus moest en zou sterven. En ze geven aan dat heeft met de wet te maken. Hè? We hebben een wet en naar onze wet moet Jezus sterven. Vandaar dat we vanavond de wet gelezen hebben. En dan kunnen we dat van drie kanten bezien. Van de kant van het volk, van de kant van hemzelf en van de kant van God de Vader. Allereerst dus, we zien met deze woorden dat Jezus moest sterven vanwege de wet van de kant van het volk dat de woorden hier in eerste instantie uitspreekt. Het schiet volgens de Joodse leider allemaal niet erg op. Ze zijn bezig om Pilatus zover te krijgen dat hij Jezus gaat veroordelen, zodat ze de woede van het volk eventueel op hem zouden kunnen afwentelen en zij voor die verhoor van Jezus buiten schot blijven. Maar Pilatus gaat niet zo makkelijk overstag als ze hadden gehoopt en hadden gedacht misschien. Ze hebben wat gezegd dat Jezus de vrede van het Romeinse Rijk in het gevaar brengt. Ze hebben daarna wat gezegd dat Jezus een koning noemt een gevaar is voor de Romeinse keizer. Maar daar was Pilatus weer niet zo van onder indruk dat hij daarom heeft gezegd, goed, dan veroordeel ik hem wel. Dan maar moeten ze dan toch maar met hun eigenlijke punt voor de dag komen. Want och, die Romeinse vrede, die Romeinse keizer, nou dat zat nog eens die oogwijn genoteerd. Dan maar hun eigenlijke punt noemen. We hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven. Pilatus, hou er rekening mee Het zit heel diep bij ons. Onze haat tegen deze man heeft te maken met ons geloof. Denk niet dat wij het wel mokkend zullen accepteren als u hem vrijspreekt en dan toch vrijlaat. Daarvoor zit het veel te diep bij ons. Het heeft met onze diepste wortels van ons bestaan te maken. We laten het echt niet zomaar gebeuren als u hem loslaat. Want we hebben een wet. En in onze wet moet hij sterven. Dat klinkt een beetje, ja, triomfantelijk, hè? We hebben een wet. Die hebben andere volken niet. Die rommelen maar wat aan op hun manier. Maar wij hebben een wet. Nou, dat was waar natuurlijk. Israël had de wet van God. Maar ze laten één woordje weg. Israël had die wet van God gekregen. Uit handen van Mozes op de Sinaï. Maar als dat woordje wegvalt, als wij hebben gekregen, overgaat in wij hebben, dan gebeurt er wel wat. Wij hebben gekregen, ja, dat geeft de wondering aan. Dat geeft dankbaarheid aan. Dat geeft aan van, hoe is het mogelijk? Wij hebben die goede wet van God gekregen. Alle andere volken niet, nog niet. Hoe bestaat het toch dat wij die wet, dat God er ons wel mee heeft, willen bevoorrechten? Maar als dat verwort tot wij hebben, dan is het met de dankbaarheid en verwondering gedaan. Dan klinkt het parmantig, bezitterig, trots. Dan is de wet iets geworden waar wij zelf beschikking over hebben en waar we zelf nog zeggenschap over kunnen uitoefenen ook. Wij hebben immers de wet. Nou, ga maar na. Wat er gebeurt als wij hebben gekregen, verwort tot wij hebben. Ga maar denk maar na. Hè. Wij hebben ons bedrijf. In plaats van, we hebben ons bedrijf gekregen. We hebben kinderen. In plaats van, we hebben kinderen gekregen. We hebben de tijd en we hebben de gezondheid. In plaats van, we hebben de tijd en de gezondheid gekregen. Als het woordje gekregen erachter verdwijnt, of als het besef van dat we het gekregen hebben verdwijnt, dan verdwijnt inderdaad de dankbaarheid. Dan verdwijnt ook de vraag, Heere, hoe wilt u dan eigenlijk dat we ermee omgaan? Want u bent toch de gever, van u hebben we het gekregen. Hoe wilt u dan dat we ermee om zullen gaan? Maar als het woordje gekregen achter verdwijnt en het woord tot wij hebben, dan wordt het, ik mag toch zeker zelf weten wat ik ermee doe. Het zijn toch mijn spullen? Het is toch zeker mijn leven? Daar mag ik toch wat aan hebben en daar mag ik toch van weten hoe ik het invul. Als het woordje gekregen erachter verdwijnt, dan gaat het pas goed verkeerd. Nou, dat zien we hier al heel duidelijk. Wij hebben de wet. Nou ja, gekregen, dat zijn ze al lang vergeten. Wij hebben de wet. En daarom moet Jezus sterven, want wij hebben een wet. En dan heeft de wet jou niet meer. Maar de wet heeft mij. Maar ik heb de wet. En die knip ik, zoals je een coniferen haag of struikje kan knippen, in de vorm die bij mij past en die mij wellicht. We hebben de wet en we leggen hem zo uit dat wij er prima mee door één deur kunnen. En we interpreteren de wet en de geboden op zo'n manier dat we er zelf beste dans mee ontspringen. En dat we onze pijlen op anderen kunnen richten. Die dit maar doen en die daar geen punt van maken. En die hier al lang niet meer over nadenken. En die daar maar op losweven. Vreemd, wat denken die mensen tegenwoordig allemaal wel niet? Vindt u dat ook zo griezelig herkenbaar? Vindt u niet? Wij hebben een wet. En die vervoegen we op zo'n manier, leggen op zo'n manier uit, dat wij er prima mee uit de voeten kunnen. En dat ons geen centje pijn doet. En dat we anderen kunnen nawijzen, want die houden de dreiger er niet aan. En die moeten er eens beter over nadenken. Kijk, zo doen de leiders van het volk het. Wij hebben een wet. En daarmee klagen we zelfs Jezus aan. We hebben die wet zo geknipt en gevormd, dat wij er geen pijn van voelen. En dat onze manier van leven er prima mee overweg kan en er helemaal mee door kan. Maar bij hem ligt dat anders. Hij hield er zich niet aan. Want hij heeft gezegd dat hij Gods zoon is. Ja, inderdaad. Want Jezus, die had, zij zou zeggen het lef, wij zeggen de volmacht, om zonden te vergeven. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven, alsof die God is. Hij heeft gezegd, ik en de Vader zijn één. Ja, dan maakt hij zichzelf God. En wie het in vers 16 zegt, wie zich God gelijk maakt, ja, die lastert God. Die gebruikt de naam van God voor zijn eigen persoon en voor zijn eigen bedoelingen. Dan moet hij sterven. Wij hebben een wet. En daar kunnen wij wel best aardig mee uit de voeten. Maar hij heeft hem overtreden en hij moet daarom sterven. Blijkbaar. En dat is een ontzaglijk punt. Blijkbaar gaat dat niet samen. De wet hebben en Jezus hebben. Dat kan niet samen gaan. De wet hebben en Jezus hoogachten en lief hebben. Dat bijt elkaar. Als ik een wet heb, die ik op mijn manier uitleg, en waarmee ik mezelf nog een beetje overeind hou, kan ik niet tegelijk ook nog Jezus erbij hebben. Als ik de wet heb, en met die wet doe wat ik denk wat goed is en wat bij mij past, dan past Jezus daar niet meer bij. En dan past Jezus daar niet meer tussen. Wat aangrijpend, dat geldt in 2020 nog. Als ik de wet heb op mijn manier, waar ik mezelf aardig mee overeind en op de been weet te houden, dan verwerp ik Jezus. Dan moet ik van Jezus niks hebben. Gerechtigheid naar de wet en de gerechtigheid van Jezus, dat gaat niet samen. Wie met de wet zichzelf overeind houdt en anderen velt, die moet van Jezus niks hebben. Die kan wel kerkelijk zijn. Die kan wel godsdienstig zijn. Die kan zelfs avondmaalganger zijn in de tijd dat de gelegenheid daartoe nog was. Maar die kan niet Jezus hebben. Het is me net deze vraag. Hebt u de wet? Of heeft de wet ons? Als ik de wet heb, dan verbuig en dan verknip ik die wet wel op zo'n manier dat hij voor mij nog aardig wat overeind laat. En ik hoef Jezus niet te hebben, kan hem niet gebruiken. Of heeft de wet u gearresteerd, gevangen genomen? Dan komt het anders te liggen. Als de wet mij heeft gepakt en gegrepen. Nou, daarom moest Jezus sterven. Omdat de Joodse leiders en het volk zeiden, wij willen dat. Want we hebben een wet. En naar onze wet vinden wij dat Jezus sterven moet. Dat is eigenlijk het eerste antwoord op de vraag van, waarom moest Jezus sterven? Omdat volgens het volk de wet dat eiste. Maar dus, God zij dank, meer te zeggen, veel meer te zeggen. Meer antwoorden op die vraag te geven. Waarom moest Jezus sterven? En het tweede antwoord op die vraag te geven is, waarom moet Jezus sterven? Ja, dat wilde hij zelf. Omdat Jezus zelf gewillig is, ja zelfs gekomen is. Om te sterven. Net zoals we op andere tijden momenten kunnen zien in het Leidensevangelie. Had Jezus ook hier de vloer kunnen aanvegen met die beschuldiging die er werd ingebracht. Sterker nog, Jezus had al dat volk kunnen laten neervallen. Hij had Pilatus kunnen vellen, zodat niemand een vinger naar uit had kunnen steken. We zagen het eerder onder gevangenneming in Gethsemane. Dat Jezus dat inderdaad zelf wilde. Dat eerder een gevangengeving dan een gevangenneming was. Want Jezus die liep er zelf naartoe en hij liet ze allemaal achterover vallen. En hij wachtte rustig als ze allemaal weer overeind gekrabbeld waren en opnieuw konden beginnen. Jezus, die wil het zelf. En daarom laat hij zich dit aandoen. Laat hij die valse beschuldiging tegen zich uitbrengen en verweert hij er zich niet tegen. Ondergaat hij al die valse beschuldigingen, laster, smaad, hoon, gezelslagen enzovoort. Want, zegt Galaten 4, Jezus is gekomen en geworden onder de wet. Jezus is echt mens geworden. Dat betekent, hij is ook onder de wet gekomen. Hij is gekomen om de wet te vervullen. Psalm 40, hè. Uw wet die gij de sterveling zet, die draag ik in mijn binnenste ingewand. Hij is gekomen om die wet ten eerste in gehoorzaamheid te volbrengen. En dat heeft hij altijd. Hij heeft altijd God als God erkend. Hij heeft altijd God zijn Vader hooggeacht. Diens wil zich aan overgegeven in Gethsemane, niet mijn wil, uw wil geschieden. Ze had het aan de wil van zijn God geconformeerd, innerlijk en uiterlijk tot in de details toe, voor 100% van harte en dat kostte wat het kost. Hij had er alles voor over, tot en met de dood toe, om de wet te volbrengen, om die heilige wet van zijn God en Vader tot in de puntjes toe, tot een goed einde te brengen. En betekent ten tweede, dat hij om de wet te vervullen, bij wet tot altijd ook die offerdienst van het Oude Testament. En Jezus is gekomen, weer Psalm 40, omdat brandoffers en slachtoffers niet voldeden, maar omdat die riepen om een ander, om een echt, om het eigenlijke offer, het offer van de Zoon van God zelf, om het volmaakte offer te zijn, om de enige hoge priester te zijn die zelf het offer brengt van zijn eigen leven, het offer te zijn onder de toren van God en naar de wil van zijn God. Daarom moest hij sterven. Hij wilde het zelf, de wet vervullen en de wet volbrengen. Het kan zo een beetje gaan duizelen. Dat hij zegt, ik kan het eigenlijk niet meer uit elkaar houden. Het was aan de ene kant, ja, het goddelijk recht en de goddelijke wil die hem naar het kruis riep. Aan de andere kant, dat doorheen het menselijk onrecht, het menselijk gekonkel tot en met. Ik kan het, het is zo'n kluwen van draden. Ik kan er geen touw aan vastknopen. Waarmee ook Kiewit zou zeggen, hou dan de rode draad van de plaatsvervanging maar stevig vast. Al die mengeling van draden, goddelijke draden, menselijke draden, hou de rode draad van de plaatsvervanging dan maar vast. Dat Jezus het wil. Dat hij zich wil geven, plaatsvervangend in onze plaats, in de plaats van zondaren. Want Jezus had de wet niet overtreden. Jezus had zich niet Gods zoon gemaakt terwijl hij het niet was. Hij had duidelijk laten zien dat hij het was. Hij had de storm gestild. Hij had doden opgewekt. Hij had wonderbare broodvermenigvuldigingen gedaan. Hij had het duidelijk laten zien. Ik ben het ook, voor wie ik me uitgeef. Hij had de wet niet overtreden. Dat hebben wij gedaan. Wij hebben onszelf God zoon gemaakt, God gelijk gemaakt. Wij zijn geen God, verre van. Maar we doen wel alsof. We gedragen ons alsof we God zijn. We doen wel alsof we zelf onze tijd en ons leven van onszelf hebben. We gedragen alsof we beschikken over ons leven, onze tijd, onze toekomst. We gedragen alsof we de dag van morgen garandeert in onze handen hebben dat wij het wel zullen maken. Dat we die dag natuurlijk nog beleven. Wij gedragen ons alsof we over onze tijd gaan en over ons leven gaan. Wij gedragen ons alsof wij Gods zoon zijn. En dan vergeten we zo makkelijk dat het echt DV is. En al gebruik je die woorden, kun je er nog met je hoofd helemaal niet bij stilstaan. En daarom kunnen we het gebed zo makkelijk vergeten. Alsof we dingen ook wel zelf kunnen laten lukken. Daarom kunnen wij ook voor eigen eer leven. Alsof wij onszelf onze capaciteit hebben gegeven. En bij dat alles kunnen we nog het gevoel hebben en zeggen, ik doe toch eigenlijk geen mens kwaad. Ik doe geen vlieg kwaad. Ik steel toch niet. Ik sla toch niemand dood. Ik help toch de buurvrouw. Terwijl ik doe en leef alsof ik God ben. En mezelf alles heb gegeven. En zelf de beschikking heb over tijd, over leven en over gezondheid. Dat is de wortelzonde. Alsof ik, dat begon omheen het paradijs. Alsof ik God ben. En dat de wortelzonde betekent ook wat in de wortel zit, dat vloeit door heel de plant heen. En het sap uit de wortel, dat vloeit door heel de boom heen. De wortelzonde. Dat ik doe en me gedraag en denk alsof ik God ben. Dat loopt overal doorheen. Dat doorzuurt al mijn doen. Al mijn denken. Al mijn verlangen. Al mijn willen. Ik houd geen draad gerechtigheid meer over. Geen millimeter. Geen druppel, alleen maar aanklachten, de een naar de ander en ontelbaar veel. Waarom is Jezus gestorven? Omdat hij zei dat al die aanklachten er maar op mij aankomen. Beschuldig mij er maar van. Dat ik heb gedaan alsof ik God ben. Hij stelt er zich voor. Hij trekt al die aanklachten naar zichzelf toe. En dan moet het in 34, vers 16 vervuld worden. Die mens zou zeker gedood worden. Die mens zou zeker gedood worden. Plaatsvervangend. Omdat Jezus het wil. En omdat Jezus die aanklachten van ons naar zichzelf toetrekt en op zichzelf laat richten. Nou, wie heeft er zo'n zaligmaker nodig? Ja, degene die zich aangeklaagd weet, weet u dat? Degene die zich beschuldigd weet, 10 en 100 en 1000-voudig. Ik heb mezelf als God gemaakt, ik leef alsof ik God ben, ik doe. Als ik alles in eigen hand heb, ik ben die man, ik ben die vrouw. Bent u dat, ben jij dat? Is er iemand die luistert, die kijkt, die een plaatsvervanger nodig heeft? Een, en dan zeg ik het maar even zo, een schuld, een aanklacht overnemende borg. Jezus is zijn naam. Goddelijk gecertificeerd, goedgekeurd hoorden we vanmorgen. U kunt uw aanklachten aan hem kwijt. Als hij, en is zo, als Jezus vanavond in de prediking bij ons langkomt in de kerk en thuis en waar dan ook, dan komt hij aanklachten ophalen. En u mag ze meegeven, zoveel u er hebt en zoveel u er van uzelf weet. Ja, misschien is iemand die zegt, ja, ik heb zo weinig om Jezus te geven. Wat heb ik nou Jezus te bieden? Mijn berouw? Nou, dat is niet over om het uit te schrijven. Mijn ijver? Dat is ook al niet veel soeps. Mijn ernst dan? Nou, dat haalt het ook niet. Mijn goede werken? Wat moet ik Jezus toch aanbieden? Weet u wat u aan mag bieden? Uw aanklachten. Al uw aanklachten. Die komt hij ophalen. Daarvoor komt hij bij u langs. En al die aanklachten heeft hij meegenomen. Het kruis in, de dood in en het graf in. En nou ben ik voor eeuwig vrij. Vrijgesproken. Van rechtsvervolging ontslagen. Er is geen aanklacht meer over. Hij heeft ze allemaal op zich genomen en weggedragen. Vrijspraak. Ik ben voor eeuwig vrij, omdat Jezus wilde sterven. En alle aanklachten naar zichzelf heeft toegehaald en toegetrokken. Nou, daarom moest Jezus sterven. Omdat hij zelf het wilde. Plaats vervangend. Is nog een derde reden waarom Jezus moest sterven. We hebben gezien omdat het volk dat wilde. We hebben gezien omdat Jezus zelf het wilde. Plaats vervangend onder al die aanklachten. En ten derde, omdat God het wilde. Dan horen we die tweede laag in die woorden. En door de stem van het volk heen, zoals ook eens geweest, hè, door de stem van Caiaphas heen, door de stem van Pilatus heen, zullen we eens waar horen we door de stem van het volk heen de goddelijke stem kunnen spreken. Maar met een totaal andere bedoeling dan waarmee het volk de woorden spreekt. Maar we horen op die diepere laag Gods eigen stem in. Wij hebben een wet. Wij, de Vader, de Zoon en de Geest, wij hebben een wet. Een wet volmaakt aan ons gelijk. Een wet die uitdrukt wat wij, Vader, Zoon en Heilige Geest, willen en wat wij eisen en wat we haten. En die wet, die volmaakte wet waarin ons wezen ligt uitgedrukt, die hebben wij aan Israël bekendgemaakt. Eerst aan Israël en aan Pinksteren aan al de volkeren. Wij hebben een wet. En die wet die klinkt elke ochtend, die klonk ook vanavond. En die wet is ten diepste maar één ding. Laat God, God zijn. En ken uw plaats als mens. Wees niet als mens, alsof u God bent. Doe niet, leef niet, alsof u God bent. Want vervloekt is ieder die niet blijft in het boek der wet, om te doen alles. Die wet is goddelijk. Die wet kent de doodstraf. Wie de wet overtreedt, zal niet leven, maar sterven. De ziel die zondigt, die zal sterven. Overtreden van deze wet, dat is doodzonde, zonde waar de dood, waar de eeuwige dood op staat. God zegt het. Wij hebben een wet. En die laat ik elke zondagmorgen aan u horen. Nou ja, horen. Hoe hoor ik die wet eigenlijk? Hoe lees ik die wet eigenlijk? Een beetje verveeld. Ik weet toch al lang wat er komt. Ik ken hem al lang. Dwaal een beetje af met mijn gedachten. Ze zwervelde ze overal heen terwijl ik hem voorlees. Terwijl ik hem aanhoor. Terwijl ik hem hoor. Maar het is wel de goddelijke wet die ons laat horen. De wet die ons aanklaagt en schuldig stelt. Die onze dood eist. Je hoort je doodvonnis toch niet slapend aan. Je hoort je doodstraf toch niet aan terwijl je gedachten heel ergens anders zitten. Je zit nog een beetje verveeld te luisteren. Als je doodvonnis over je wordt uitgesproken. Hebben we ooit de wet Gods gehoord? Wat God ermee zeggen wil. Hoe God ermee aanklaagt. En wat God ermee bedoelt. De ziel die gezondigd, die de wet overtreden heeft. Die zal sterven. Wij hebben, zegt God, een wet. En naar onze wet moet jij sterven. Nee. Naar onze wet moet hij sterven. Nee, niet u. Naar onze wet moet hij sterven. God zegt niet, wij hebben een wet. En naar onze wet moet u die hier zit, moet u die hier naar kijkt, sterven. Nee, hij zegt hier, moet hij sterven. Hij wijst een ander aan. Hij wijst zijn eigen zoon aan. Om naar het vonnis van de wet te sterven. Jezus is gestorven. Omdat God het wilde. Omdat de Vader hem heeft aangewezen. Naar onze wet moet hij sterven. En als Jezus moet sterven. Hoeft u het dus niet. Dan wijst God zelf hem aan. Als de plaatsvervanger. Als de door hem zelf gegeven borg en middelaar. Als ik dat hoor, hè, uit Gods mond. Wij hebben een wet. En naar onze wet. Dan zakt de moed me in de schoenen. Dan hou ik geen moed en hoop meer over. Maar als ik hem dan wil zeggen, naar onze wet moet hij sterven, dan leef ik. Dan durf ik weer ademhalen. Hij wijst niet mij aan, wat alleszins te verwachten zou zijn. Hij wijst zijn zoon aan. God schuift zijn zoon ertussen en ervoor. Ik zal niet sterven, maar ik zal leven. En als ik sterf, dan sterf ik wel. Maar onder Gods gunst, maar onder Gods genade. Jezus zal sterven onder Gods toren, onder de wil van Gods wet en onder de vloek der wet. En daarom zal ik sterven als ik sterf, onder Gods gunst. Onder Gods zegen, de heerlijkheid tegemoet en het eeuwig zalig leven binnentreden. Nou, nog gaat het erom. Kent u dit geheim van zalig worden? Dit is de hartslag van het waarachtig geloof. Ik had moeten sterven. Maar God wees een ander aan. Ik heb alle aanklachten naar mezelf gericht. Maar Jezus trok ze naar zichzelf toe. Kent u dit geheim van zalig worden? Dit is de kern van het waarachtig geloof. En waar dit niet is, Dat kan er veel zijn, maar daar is geen geloof. Daar sta je nog zelf voor alle aanklacht. En misschien dat je ze niet zo voelt. Misschien dat we ze niet zo zien en niet zo ervaren, maar ze zijn er wel. Sta je zelf nog, zeg maar, in het schootsveld van de pijlen van Gods gericht. En zul je het eens horen. Wij hebben een wet. En naar onze wet moet jij sterven. Voor eeuwig. Naar onze wet moet u de dood in. Voor eeuwig en onveranderlijk. Het is maar of u een plaatsvervanger hebt. Het is maar of u de Heer Jezus hebt nodig gekregen, hebt lief gekregen. Wij hebben een wet, zegt God, en naar onze wet moet Hij sterven. Mijn zoon. En zo leer ik de wet. Zo leert God mij de wet hanteren en hoog houden. Op de manier in beginsel die Hij heeft bedoeld. Zo leert God mij om zijn wet hoog te achten. Hoog te houden. Want voor die wet is Jezus de dood ingegaan. Om die wet te handhaven, is Jezus naar het kruis gegaan. En is die gestorven. En God geeft ons de wet weer terug als het ware. Gedompeld in het bloed van de zaligmaker. God stelt ons doet ons de wet weer horen. En Hij geeft ons de wet. Gedompeld in het bloed van Christus. Nou, als je nou iets krijgt van een stervende, dat is dat wel kostbaar, hè? En van je stervende moeder, die enkele dagen voor het sterven wat sieraden heeft achtergelaten, heeft gezegd, die zijn voor jou. Nou, die bewaar je zuinig. En die laat je nooit ergens slingeren. En die raak je ook nooit meer kwijt. Ja, sterker nog iets, zo krijg je een geliefde die daarvoor haar leven heeft gegeven. Die dat sieraad in de sloot lag liggen en in de sloot sprong. En het sieraad heeft gegeven, maar zelf in de modder uiteindelijk is overleden. Dat hou je leven lang als een kostbaar kleinood. Heel dicht bij je. En is je leven lang dierbaar en kostbaar. Nou, zo geeft God zijn wet weer aan ons terug. De wet waarvoor Jezus zijn leven heeft gegeven. Zijn wet waaronder Jezus is gestorven. Om die wet hoog te houden. Om die wet te voldoen. En opdat die wet het volle pond zou krijgen. En gedompeld in het bloed van de middelaar. Geeft God zijn wet weer aan zijn volk. En daarom heeft een ieder die in de Zoon gelooft. De wet lief. Vindt hem kostbaar. En acht hem hoog. Dan mag u uw geloof wel aan toetsen. En jij ook. Echt geloof. Acht de wet Gods. Ontzaglijk hoog. Echt geloof. Dat de wet in het bloed van Jezus gedompeld weer ontvangt. Heeft die wet lief. En verlangt hem zoveel mogelijk gestampt te doen en te handhaven. En wie de wet niet lief heeft, heeft geen geloof. En die kent Jezus niet. Wie met de wet probeert zo soepel mogelijk om te gaan. En wie de wet probeert zoveel mogelijk in te perken en af te snoeren. Die heeft het nog nooit ontvangen. Gedompeld in het bloed van Christus. Die heeft nog nooit de wet ontvangen in geloof. Hoe zou je, als je in het bloed van Jezus gedompeld de goddelijke wet weer hebt gekregen, hoe zou je dat niet liefhebben en hoogachten? Dan zie ik die wet zo graag gehandhaafd in de samenleving, in het gemeenteleven, in mijn gezinsleven, in mijn eigen leven. Hoe lief heb ik uw wet. En ik probeer er zo anders naar te luisteren. Ik probeer hem als parels uit Gods hand te ontvangen. Ik jaag ernaar als Paulus op mijn beste tijden. Of ik hem ook grijpen mocht. De volmaakte gehoorzaamheid aan die wet. Want uw wet heb ik lief. Die wil ik niet meer aan de kant zetten of mee sjoemelen. Het is de wet van mijn heiland die er zijn bloed voor gaf. Hoe lief heb ik uw wet. Het verdriet me zo. Als die wet wordt geschonden. Als er een beetje laatdunkend over wordt gedaan. Als die wet wat aan de kant wordt gezet. Het doet me zo'n verdriet in de samenleving. Het doet me zo'n verdriet in kerk en gemeente. Het doet me zo'n verdriet in mijn gezin, in mijn huis en in mijn eigen leven. Want wij hebben een wet gekregen. Gekregen uit de doorboorde handen van mijn zaligmaker. En die heeft het zelf gezegd. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden, mijn wet. Amen. Laten we van Psalm 119 zingen. Ik citeerde al een enkele regel van vers 49. Hoe lief heb ik uw wet? Het is mijn doel de ganse dag er ijverig te betrachten. En vers 82, ik haat bedrog en valsheid van gemoed. Ik heb een hart een gruwel van die zonden. En ik bemin uw wet. Psalm 119, vers 49 en 82. Laten we, waar we ook kijken en luisteren, nu de Heere danken en bidden. Heilige God, barmhartige Vader, we danken u dat we ten diepste uw eigen stem in mochten vernemen. Wij hebben een wet en naar onze wet moet mijn zoon sterven. We danken u, Heere Jezus, dat u alle aanklachten die regenen op ons leven, dat u al die aanklachten naar uzelf toetrok en afleidde, om onder de aanklachten van de wet te willen sterven, plaatsvervangend. Heere, geef dat we zo'n zaligmaker nodig hebben, een plaatsvervanger, voor al die aanklachten van onze wortelzonde. Wij die als God willen zijn en die doen en ons gedragen en zich voelen alsof we zichzelf alles hebben gegeven en zelf alles ter beschikking hebben en zelf alles in handen hebben. Heere, geef dat we mensen zondaren zijn, die de Heere Jezus aanklachten hebben mee te geven. Aanklachten waar wij niet onderuit kunnen meer. Te veel om te tellen, te veel om te kunnen dragen. Maar Heere Jezus, u komt vanavond langs. En u vraagt niet naar deugden. U vraagt niet naar ijver, u vraagt niet naar berouw, u vraagt niet naar goede werken. U vraagt naar aanklachten, die wij niet dragen kunnen, maar die we u mogen overgeven. O Heilige Geest, wilt u zo geloof werken? Wilt u zo geloof verdiepen en versterken en verrijken? Dat geloof dat het weten mag. Hij de aanklachten, ik de vrijspraak. Hij de dood. En ik zal niet sterven, maar leven. Zalig leven, eeuwig leven. Heer, laat dan geen mensen zijn die de wet hebben. En die wet naar eigen inzicht zo knippen, buigen en vouwen, dat het er met ons wel mee door kan, maar met anderen niet. Heere, bewaar ons voor zo'n wetshantering, waarmee wij Jezus buiten de deur willen houden, waarmee wij geen plaatsvervanger kunnen gebruiken, eigenlijk niet kunnen luchten of zien. Heere, bewaar ons ervoor en trek ons de blinddoek van de ogen en doe ons uw wet horen, echt horen. Opdat we alleen maar verwonderd aan kunnen horen en naar onze wet moet hij sterven, uw enige geboren zoon. Heere, zegen ons vanuit het Goede Vrijdag-evangelie, zegen ons in hem de gekruisigde. Geef dat de diensten en de boodschappen mee met ons gaan, Heere, de nacht door, zo het geeft een nieuwe dag in, op weg naar Pasen, zo het geeft. We bidden weg naar Pasen voor allen die juist rond de paasdagen hun verantwoordelijkheid nemen, in bijzonder ook in de verzorgende beroepen, om ook op die dagen er te zijn voor mensen die die zorg nodig hebben. We bidden, Heere, voor allen die eenzaam zijn, die dat op weg naar de paasdagen meer en dieper dan anders nog voelen en gewaar kunnen worden en zullen worden waarschijnlijk. Als de muren wel eens op ons af kunnen komen. Wees u nabij, Heere. Met uw trooster, de Heilige Geest, die bijblijft tot in eeuwigheid. en wil ons, Heren, nochtans gezegende paasdagen, paasdiensten schenken. Het nochtans tegenover de tijd waarin we leven, maar het nochtans van uw werken, uw opstanding en de zeggingskracht daarvan, Heren, die nergens door teniet gedaan kan worden. Geef dat we mogen zien, geef dat we mogen ondervinden op de paasdagen. Ook al zijn we ziek, ook al hebben we zorg, ook al zijn we eenzaam, hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. Nou, we zingen uit Psalm 130 en daarvan het tweede vers als een samenvatting van de Goede Vrijdagdiensten. Psalm 130, het tweede vers. Verheft nu uw harten tot God, ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.